Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Ook vandaag zullen we dat doen door te luisteren naar de Heilige Vader en wel tijdens twee momenten. We zullen luisteren naar zijn catechese die hij gegeven heeft op woensdag 13 april. Tijdens de generale audiëntie, die u al een stukje kon meevolgen via het programma Radio Vaticaan Live. En daarna zullen we luisteren naar de homilie van Paus Franciscus, die hij op donderdag 14 april heeft gegeven, op Witte Donderdag, wanneer hij in de ochtend in de Sint-Pietersbasiliek de Chrismamis heeft gevierd. We beginnen dus met de generale audiëntie van woensdag 13 april. Bij het begin van de generale audiëntie werd een kleine passage voorgelezen uit het Evangelie volgens de heilige Johannes. Vrede laat ik u na. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. We luisteren naar Paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Siamo al centro della settimana santa. Siamo al centro della settimana santa.
We bevinden ons in het midden van de Goede Week, die loopt van Palmzondag tot Paaszondag. En deze beide zondagen worden gekenmerkt door het feest dat rond Jezus wordt gevierd. Maar het zijn twee verschillende feesten. Afgelopen zondag zagen we Christus plechtig Jeruzalem binnengaan, met een feest, verwelkomd als de Messias. En voor hem worden mantels op de weg uitgespreid en takken van bomen gehakt. De uitgelaten menigte zegent luidkeels hem die komt, de koning, en roept uit: vrede, Hosanna. De mensen daar vieren feest omdat zij in de intocht van Jezus de komst zien van een nieuwe koning die vrede en glorie zou brengen. Dit was de vrede waarop die mensen zaten te wachten, een glorierijke vrede. De vrucht van een koninklijke tussenkomst, die van een machtige Messias die Jeruzalem zou bevrijden van de bezetting door de Romeinen. Anderen droomden waarschijnlijk van het herstel van een sociale vrede en zagen in Jezus de ideale koning, die de menigten zou voeden met broden, zoals hij reeds had gedaan, en die grote wonderen zou verrichten en zo meer gerechtigheid in de wereld zou brengen. Maar Jezus spreekt hier nooit over. Hij heeft een ander Pasen voor de boeg, geen triomfantelijk Pasen. Het enige waar hij zich om bekommert bij de voorbereiding van zijn intocht in Jeruzalem is het bereiden van een vastgebonden veulen waarop nog nooit iemand heeft gezeten. Dit is hoe Christus vrede brengt in de wereld, door zachtmoedigheid, gesymboliseerd door dat vastgebonden veulen, waarop nog niemand had gereden. Niemand. Want Gods manier van doen is compleet anders dan die van de wereld. Vlak voor Pasen legt Jezus aan de leerlingen uit: ik geef jullie de vrede, ik geef jullie mijn vrede. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik deze aan jullie. Het zijn twee verschillende realiteiten. Een weg zoals de wereld ons de vrede geeft en een weg zoals God ons de vrede geeft. Ze zijn verschillend. De vrede die Jezus ons met Pasen schenkt, is niet de vrede die de strategieën van de wereld volgt, die meent haar te kunnen verkrijgen door geweld, verovering, allerlei vormen van opleggen. Deze vrede is in werkelijkheid slechts een interval, een pauze tussen oorlogen. Dat weten wij maar al te goed. De vrede van de Heer volgt de weg van zachtmoedigheid en het kruis. Christus nam in feite ons kwaad, onze zonde en onze dood op zich. Hij nam dit allemaal op zich. Op deze manier bevrijdde Hij ons. Hij heeft voor ons betaald. Zijn vrede is niet het resultaat van een of ander compromis, maar is geboren uit de gave van Hemzelf. Deze zachtmoedige en moedige vrede is echter moeilijk te aanvaarden. In feite is de menigte die Jezus prees dezelfde menigte die een paar dagen later uitroept: kruisig hem. En, bang en teleurgesteld, geen vinger voor hem uitsteekt. In dit verband is een groot verhaal van Dostojevski, het zogenaamde verhaal van de groot inquisiteur, altijd relevant. Het verhaal over Jezus, die na enkele eeuwen terugkeert naar de aarde. En hij wordt onmiddellijk begroet door een juichende menigte, die hem herkent en hem toejuicht. Ah, u bent terug. Kom met ons mee. Maar dan wordt hij gearresteerd door de inquisiteur, die de wereldlijke logica vertegenwoordigt. Deze ondervraagt hem en bekritiseert hem hevig. De laatste reden voor de berisping is dat Christus, hoewel hij het kon, nooit keizer heeft willen worden, de grootste koning van deze wereld, en er de voorkeur aan gaf de mens vrij te laten, in plaats van hem te onderwerpen en zijn problemen met geweld op te lossen. Hij had de vrede in de wereld kunnen stichten, het vrije maar onzekere hart van de mens kunnen buigen met geweld van een hogere macht, maar hij wilde dat niet. Hij eerbiedigde onze vrijheid. U, zo zegt de inquisiteur tegen Jezus, u zou door het de wereld en het purper van de keizers te aanvaarden het universele koninkrijk hebben gesticht en universele vrede hebben gegeven. En met een geeselende zin besluit hij: als er iemand is die onze verbranding meer dan wie dan ook heeft verdiend, dan bent u het wel. En dit is het bedrog dat zich in de geschiedenis herhaalt. De verleiding van een valse vrede, gebaseerd op macht, die dan leidt tot haat en verraad aan God en veel bitterheid in de ziel. Uiteindelijk zou de inquisiteur, volgens dit verhaal, willen dat Jezus iets tegen hem zou zeggen, misschien zelfs iets bitter, iets verschrikkelijks. Maar Christus reageert met een lief en een concreet gebaar. Hij nadert hem in stilte en kust hem zacht op zijn oude lippen. De vrede van Jezus, overmeestert anderen niet. Het is nooit een gewapende vrede. Nooit. De wapens van het evangelie zijn gebed en tederheid en vergeving en een onvoorwaardelijke liefde voor de naaste. Liefde voor iedere naaste. En dit is hoe je Gods vrede in de wereld brengt. Daarom is de gewapende agressie van deze dagen, zoals elke oorlog, een wandaad tegen God, een godslasterlijk verraad aan de Heer van Pasen. Een voorkeur voor zijn zachtmoedig gelaat boven dat van de valse God van deze wereld. Dat is wat wij moeten zoeken. Oorlog is altijd een menselijke actie om de afgoderij van de macht te bewerkstelligen. Voor zijn laatste Pascha zei Jezus tot zijn leerlingen: laat uw hart niet verontrust worden, wees niet bang. Ja, want terwijl de wereldse macht slechts verwoesting en dood achterlaat, zoals we de afgelopen dagen hebben gezien, bouwt zijn vrede de geschiedenis, beginnend vanuit het hart van een ieder die haar verwelkomt. Pasen is dus het ware feest van God en mens, omdat de vrede die Christus aan het kruis heeft veroverd, in de gave van zichzelf aan ons wordt uitgedeeld. Daarom verschijnt de verrezene op paasdag aan de discipelen. En hoe begroet hij hen? Vrede zij met u. Dit is de groet van de zegevierende Christus, van de verrezen Christus. Broeders en zusters, Pasen betekent doorgang, doortocht. Het is vooral dit jaar de gezegende gelegenheid om over te gaan van de wereldse beeld van God naar de christelijke God, van de hebzucht die we in ons dragen naar de naaste liefde die ons bevrijdt, van de verwachting van een vrede die met geweld wordt gebracht naar de verbintenis om concrete getuigen van de vrede van Jezus. Broeders en zusters, laten wij voor het kruisbeeld gaan staan, de bron van onze vrede, en hem vragen om vrede van hart, vrede in de wereld. De catechese van paus Franciscus. De paus benadrukt hier heel duidelijk, wanneer hij bidt voor vrede in de wereld, dan vraagt hij om veel meer dan enkel de afwezigheid van oorlog. Want dat is een politieke oplossing. En een oplossing, we lezen het overal, waarvan onze machthebbers denken dat ze het met geweld en met dreiging kunnen afdwingen, langs beide kanten. De paus zegt nee. De vrede die Jezus kon brengen, is geen vrede zoals die van de wereld, als een pauze tussen de verschillende oorlogen door. Maar een vrede die blijft duren. Een vrede in het hart die bevrijdt, die ons bevrijdt van de slavernij, van zonde en dood en van elke andere ondeugd die in ons aanwezig is. Dat is de prijs die Jezus heeft betaald op het kruis. Daarom is hij onze koning. Zometeen gaan we luisteren naar de homilie van paus Franciscus tijdens de Christmamis, die hij op Witte Donderdag heeft gecelebreerd. We gaan er eerst even tussenuit met wat muziek.
Mijn koning draagt een bespot, bespuugd, geslagen. Mijn koning ondergaat de hoon. En ik hoor hem niet klagen. Ik begrijp niet alles, maar als ik naar u kijk, voel ik een diep verlangen naar waarheid, naar uw koninkrijk. Jezus, u wil ik volgen, u bent zo groot, u bent de Zoon van God, het levende brood. Mijn koning draagt de last en lijdt, tot het uiterste gedreven. Mijn koning buigt zijn hoofd en zwijgt, hij heeft de geest gegeven. Ik begrijp niet alles, maar als ik naar u kijk, voel ik een diep verlangen naar waarheid, naar uw koninkrijk. Jezus, u wil ik volgen, u bent zo groot, u bent de Zoon van God, het levende brood. Jezus, u wil ik volgen, u bent zo groot, u bent de Zoon van God, het levende brood. U bent het levende brood. Het levende brood. Jezus, u wil ik volgen. Het levende brood, u bent het levende brood.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We konden daarnet al luisteren naar de indrukwekkende catechese van paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 13 april. Zoals beloofd gaan we nog een tweede maal luisteren naar de Heilige Vader en meer bepaald tijdens de homilie die hij gegeven heeft op het moment dat hij de Chrisma-mis heeft gecelebreerd in de Sint-Pietersbasiliek op de ochtend van Witte Donderdag. Dat gebeurde in concelebratie met de kardinalen, bisschoppen, priesters, diocesanen en religieuzen die zich in Rome bevinden. We luisteren naar de homilie van paus Franciscus.
Nella lettura del profeta Isaia che abbiamo ascoltato, il Signore fa una promessa carica di speranza che ci tocca da vicino.
In de lezing uit de profeet Jesaja, die we zojuist hebben gehoord, doet de Heer een hoopvolle belofte die ons diep raakt. Jullie zullen priesters van de Heer worden genoemd. Jullie zullen dienaren van onze God worden genoemd. Ik zal hun trouw hun loon geven. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Priester te zijn, dierbare broeders, is een genade. Een zeer grote genade. Die niet in de eerste plaats een genade is voor onszelf, maar voor het volk. En voor ons volk is het een grote gave dat de Heer uit zijn kudde enkelen uitkiest om uitsluitend voor zijn schapen te zorgen, als vaders en herders. Het is de Heer zelf die het loon van de priester betaalt. Ik zal hun loon getrouw geven. En wij weten dat hij goed betaalt, ook al heeft hij zijn eigen bijzonderheden, zoals eerst de laatsten betalen en dan de eersten. Dat is nu eenmaal zijn stijl. De lezing uit het boek Apocalypse vertelt ons wat het loon van de Heer is. Het is zijn liefde en de onvoorwaardelijke vergeving van onze zonden tegen de prijs van zijn bloed vergoten aan het kruis. Hij die ons bemint en ons door zijn bloed van onze zonden heeft bevrijd, die ons tot een koninkrijk heeft gemaakt, priesters voor zijn God en Vader. Er is geen grotere beloning dan de vriendschap met Jezus. Vergeet dat alsjeblieft niet. Er is geen grotere vrede dan zijn vergeving. We weten het allemaal. Er is geen grotere prijs dan die van zijn kostbaar bloed, dat wij niet mogen laten verachten door onwaardig gedrag. Als we met ons hart lezen, dierbare broeder priesters, dan zijn dit uitnodigingen van de Heer om trouw te zijn aan Hem, trouw te zijn aan zijn verbond, om ons te laten beminnen, om ons te laten vergeven. Het zijn uitnodigingen niet alleen aan onszelf, maar ook opdat we Gods heilige getrouwe volk met een zuiver geweten kunnen dienen. Mensen verdienen dit. Ze hebben het nodig. Het evangelie van Lucas vertelt ons dat nadat Jezus de passage uit de profeet Jesaja voor zijn volk had gelezen en was gaan zitten, de ogen van allen op hem waren gericht. Apocalypse spreekt ook vandaag tot ons van ogen die op Jezus gericht zijn, van de onweerstaanbare aantrekkingskracht van de gekruisigde en verrezen Heer, die ons ertoe brengt hem te aanbidden en te erkennen. Zie, hij komt met de wolken en alle ogen zullen hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben en alle stammen der aarde zullen op hun borst voor hem slaan. Ja, amen. De uiteindelijke genade, wanneer de verrezen Heer terugkeert, zal er een zijn van onmiddellijke herkenning. We zullen hem doorboord zien. We zullen herkennen wie hij is en wie wij zijn. Zondaars, meer niet. Onze ogen op Jezus richten is een genade die wij als priesters moeten cultiveren. Aan het eind van de dag is het goed om naar de Heer te kijken en dat Hij ook naar ons hart kijkt, samen met het hart van de mensen die we hebben ontmoet. En het is geen kwestie van zonden tellen, maar van een liefdevolle contemplatie, waarin we onze dag bekijken met de blik van Jezus. En zo de genaden van de dag zien, de gaven en alles wat Hij voor ons heeft gedaan, om te danken. En wij tonen Hem ook onze verzoekingen, om ze te herkennen en te verwerpen. Zoals we zien, gaat het erom te begrijpen wat de Heer behaagt, wat Hij van ons wil, hier en nu, in onze huidige geschiedenis. En misschien, als wij zijn blik vol goedheid ondersteunen, zal er ook een teken van hem zijn, dat we hem onze afgoden moeten tonen. De afgoden die wij, net als Rachel, verborgen hebben onder de plooien van onze mantel. De Heer laten kijken naar onze verborgen afgoden en wij hebben ze allemaal, iedereen. Hier de Heer naar laten kijken, naar deze verborgen afgoden, maakt ons sterk tegenover hen en neemt ook hun macht weg.
E questo lasciare che il Signore guardi questi idoli nascosti ci rende forti davanti ad essi e togli loro il potere.
De blik van de Heer doet ons inzien dat wij in werkelijkheid onszelf verheerlijken. Want daar, in die ruimte waarin we leven alsof ze exclusief is, dringt de duivel binnen en voegt er een zeer boosaardig element aan toe. Hij doet ons niet alleen onszelf behagen door de ene hartstocht de vrije loop te laten of een andere te cultiveren, maar hij brengt ons er ook toe om door hen, door die verborgen afgoden, de tegenwoordigheid te vervangen van de goddelijke personen, de tegenwoordigheid van de Vader, de Zoon en de Geest, die in ons wonen. Dit is iets dat echt gebeurt. Ondanks het feit dat men zichzelf wijs maakt, dat men perfect kan onderscheiden wat een afgod is en wie God is, ontneemt men in de praktijk ruimte aan de drie-eenheid om die aan de duivel te geven. In een soort indirecte aanbidding, die van iemand die hem verbergt, maar voortdurend luistert naar zijn betogen, zijn producten consumeert, zodat er uiteindelijk niet eens nog een hoekje voor God overblijft. Omdat hij zo is, gaat hij langzaam vooruit. Een andere keer sprak ik over de beleefde demonen, degene waarvan Jezus zegt dat ze erger zijn dan degene die werden uitgedreven, maar ze zijn beleefd, ze bellen aan, ze komen binnen. Stap voor stap nemen ze bezit van het huis. Wij moeten voorzichtig zijn. Dit zijn onze afgoden.
Dobbiamo stare attenti. Questi sono le idoli nostri.
We nemen hier even halt in deze homilie van Paus Franciscus om zo meteen samen met hem het Angelus te bidden. Daar is het ondertussen tijd voor geworden. Maar wat een sterke homilie opnieuw van de Heilige Vader. Hij spreekt eigenlijk over de geestelijke strijd. Dat het iets reëel is. Nee, de duivel is geen uitvinding. Het is ook geen metafoor. Het is iets reëel. Ja, zelfs demonen zijn reëel. Ze proberen, en hij sprak hier op het laatste, met zelfs beleefdheid en stap voor stap bezit te nemen van de ruimte die eigenlijk bedoeld is voor God om in te wonen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Nee, het is geen beeldspraak, het is geen metafoor. Het is iets werkelijk, reëel. Paus Franciscus benadrukt dat nogmaals. Hij heeft het zoveel keren al herhaald tijdens zijn pontificaat, maar het is ook nodig in deze tijd. Want er zijn krachten in de kerk, bewegingen, stromingen, die proberen om dat alles tot een metafoor te maken, een beeldspraak. Het is een manier van spreken. En de paus zegt dat wanneer we dit binnenlaten, dat we om de duur in een situatie terechtkomen waar er zelf geen klein hoekje meer overblijft voor God. Hij noemt de wapens om te kunnen strijden, het bidden, het vasten, onthouding, beoefening van de naaste liefde. Het lijken allemaal zo eenvoudige dingen, bijna banaal. Maar ze zijn van wezenlijk belang voor ons geestelijk leven, om ruimte te maken, zodat God in ons kan wonen en aanwezig kan zijn. Zo kunnen wij ook zijn vrede brengen in deze wereld. We gaan samen met Paus Franciscus het Angelus bidden en gaan daarna verder in zijn homilie die hij gegeven heeft op het donderdag.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En zo, dierbare luisteraars, kunnen wij verder gaan in de homilie van paus Franciscus, waar hij het onder andere had over de afgoden die we in ons leven kunnen herkennen en waar we kunnen tegen strijden.
E che gli idoli hanno qualcosa, un elemento di personale.
Het is dat afgoden iets, een element van zichzelf hebben. Als we ze niet ontmaskeren, als we Jezus ons niet laten tonen dat we daarin zonder reden kwaadaardig op zoek zijn naar onszelf, dat we dus ruimte laten voor de boze, de kwade, om binnen te dringen, waarbij we moeten bedenken dat de duivel van ons eist dat wij zijn wil doen en hem dienen. Maar hij eist niet altijd dat wij hem dienen en hem voortdurend aanbidden. Nee, hij weet hoe hij moet bewegen. Hij is een groot diplomaat. Van tijd tot tijd aanbidding ontvangen is voor hem voldoende om te bewijzen dat hij onze ware Heer is en dat hij zich zelfs als God voelt in ons leven en in ons hart. Dit gezegd zijnde wil ik u in deze chrisma-mis deelgenoot maken van drie plaatsen van verborgen afgoderij, waarin de Satan zijn afgoden gebruikt om ons, onze roeping als herder te ontnemen en ons beetje bij beetje af te scheiden van de heilzame en liefdevolle aanwezigheid van Jezus, van de Heilige Geest en de Vader. Een eerste ruimte waar verborgen afgoderij zich opent, zich openbaart, waar een geestelijke wereldsheid heerst. Een voorstel van leven, een cultuur, cultuur van het vergankelijke, van uiterlijkheden, van opmaak. En het criterium is triomfalisme, een triomfalisme zonder het kruis. Jezus bidt dat de Vader ons zal verdedigen tegen deze cultuur van de wereld. Deze verleiding van een heerlijkheid zonder kruis gaat in tegen de persoon van de Heer. Ze gaat in tegen Jezus, die zich vernedert in de menswording en die als teken van tegenspraak het enige medicijn is tegen elke afgod. Arm zijn met Christus. Arm zijn. En omdat Christus armoede koos, is de logica van de liefde niet een andere. In het evangelie van vandaag zien we hoe de Heer zichzelf plaatst in zijn nederige plaats, in zijn kleine dorp, het dorp van alle leven, om dezelfde aankondiging te doen die hij zal doen aan het einde van de geschiedenis, wanneer hij komt in zijn glorie, omringd door engelen. Onze ogen moeten gericht zijn op Christus, in het hier en nu van Jezus' geschiedenis met mij, de wereldsheid van het zoeken naar eigen glorie berooft ons van de aanwezigheid van de nederige en vernederde Jezus. De Heer die dicht bij allen is, de Christus die treurt met allen die lijden, aanbeden door ons volk dat weet wie zijn ware vrienden zijn. Een wereldlijke priester is niets meer dan een geklericaliseerde heiden. Een wereldse priester is niets anders dan een geklericaliseerde heiden. Een ander gebied van verborgen afgoderij schiet wortel waar het primaat wordt gegeven aan het pragmatisme van de getallen. En zij die deze verborgen afgoderij hebben, staan bekend om hun liefde voor de statistiek. Zij die alle persoonlijke trekken in de discussie kunnen uitwissen en de meerderheid, die uiteindelijk het criterium wordt voor het onderscheid, de voorrang geven, is lelijk. Dit kan niet de enige weg vooruit zijn, noch het enige criterium in de kerk van Christus. Mensen kunnen niet geteld worden. God geeft de geest niet met mate. In deze fascinatie voor cijfers zoeken we in feite onszelf op en scheppen wij genoegen in de controle die ons wordt verschaft door deze logica, die niet geïnteresseerd is in de aangezichten, niet die van de liefde is, maar wel van cijfers houdt. Een kenmerk van de grote heiligen is dat zij weten hoe zij een stap terug moeten zetten om alle ruimte voor God te laten. En dit zich terugtrekken, zichzelf vergeten, door alle anderen vergeten willen worden, is het kenmerk van de geest, die geen beeld heeft. De geest heeft geen eigen beeld, eenvoudig omdat het liefde is, die het beeld van de Zoon doet schijnen en daarin dat van de Vader. De vervanging van zijn persoon, die reeds in zichzelf graag niet verschijnt omdat hij geen beeld heeft, is wat de afgod van de cijfers beoogt. Zij het op een abstracte en verantwoorde manier zonder incarnatie. En een derde gebied van verborgen afgoderij, verwant met het vorige, is dat van het functionalisme. Een verleidelijke sfeer waarin velen, meer dan voor de weg zelf, enthousiast zijn voor de routekaart. De functionalistische mentaliteit duldt geen mysterie, maar streeft naar doeltreffendheid. Beetje bij beetje vervangt dit afgodsbeeld de aanwezigheid van de Vader in ons. De eerste afgod vervangt de aanwezigheid van de Zoon, de tweede afgod die van de Geest en deze die van de Vader. Onze Vader is de schepper, maar niet iemand die de dingen alleen maar laat werken, maar iemand die schept als een vader met tederheid, die zich ontfermt over zijn schepselen en werkt om de mens vrijer te maken. De functionalist weet zich niet te verheugen over de genaden die de geest uitstort over zijn volk, waarmee hij zich ook zou kunnen voeden, als een arbeider die zijn loon verdient. De functioneel ingestelde priester heeft zijn eigen voeding. Dat is zijn ego. In het functionalisme laten wij de aanbidding van de Vader in de kleine en grote dingen van ons leven achterwege en worden wij zelfgenoegzaam over de doeltreffendheid van onze eigen bedenksels. Zoals David deed toen hij, verzocht door de Satan, moeite had om de volkstelling uit te voeren. Dit zijn de mensen die verliefd zijn op het routeplan, niet de weg zelf. In deze laatste twee ruimten van verborgen afgoderij, het pragmatisme van de getallen en het functionalisme, vervangen wij de hoop, die de ruimte is van de ontmoeting met God, door een empirische feedback. Het is een houding van ijdelheid van de priester, een houding die de eenheid van zijn volk met God uiteen doet vallen en een nieuw afgodsbeeld vormt dat gebaseerd is op cijfers en plannen. Het afgodsbeeld mijn macht, onze macht, onze programma, ons cijfer, ons pastoraal plan. Het verbergen van deze afgoden met de houding van Rachel en niet weten hoe ze te ontmaskeren in ons dagelijks leven schaadt de trouw van ons priesterverbond en verzwakt onze persoonlijke relatie met de Heer. Maar wat wil deze bisschop? Als hij in plaats van over Jezus te spreken, vandaag met ons over afgoden spreekt, dat kunnen sommigen misschien wel denken. Wel, dierbare broeders, Jezus is de enige manier voor ons om ons niet te vergissen in wat we voelen, waartoe ons hart ons leidt. Hij is de enige manier voor ons om goed te onderscheiden door onszelf met Hem te confronteren, iedere dag weer. Alsof Hij ook vandaag in onze parochiekerk was gaan zitten en ons had gezegd dat vandaag alles wat we hebben gehoord in vervulling is gegaan. Jezus Christus, die een teken van tegenspraak is, wat niet altijd iets bloedigs of hardvochtig is, want barmhartigheid is een teken van tegenspraak en tederheid is dat nog veel meer. Jezus Christus, zo zeg ik, maakt dat deze afgoden zich openbaren, dat wij hun aanwezigheid zien, hun wortels, hoe ze werken, en zo kan de Heer ze vernietigen. We moeten ze onthouden, we moeten voorzichtig zijn, opdat het onkruid van deze afgoden, dat wij in de plooien van ons hart hebben kunnen verbergen, niet opnieuw groeit. En ik zou willen besluiten met de heilige Jozef, de meest kuise vader, zonder verborgen afgoden, te vragen ons te bevrijden van alle begeerte naar bezit. Want dit, de begeerte naar bezit, is de vruchtbare bodem waarin al deze afgoden groeien. En mogen Hij ook voor ons de genade verkrijgen om niet op te geven in de zware taak om deze afgoden die wij zo vaak verbergen of verborgen houden, te onderscheiden. En laten wij ook de heilige Jozef vragen dat hij, wanneer wij twijfelen hoe wij de dingen beter kunnen doen, voor ons mag bemiddelen dat de Geest ons oordeel verlicht, zoals hij het zijne verlichtte toen hij in verzoeking werd gebracht om Maria in het verborgene te verlaten, zodat wij met edelmoedigheid van hart mogen weten hoe wij aan de naaste liefde ondergeschikt moeten maken wat wij door de wet hebben geleerd.
Subordinare alla carità ciò che abbiamo appreso per legge.
En met die sterke woorden van Paus Franciscus in deze homilie zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We hebben voor u uiteraard nog de Vaticaanse hymne en ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus professor Zeresene Alemseget, hoogleraar aan het departement van de biologie en anatomie van de Universiteit van Chicago, benoemd tot lid van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen. Hij benoemde professor Stanley Ben Prusiner, directeur van het Instituut voor Neurodegeneratieve Ziekten van de Universiteit van California in San Francisco in de Verenigde Staten, tot lid van de Pauselijke Academie van Wetenschappen. Verder heeft hij ook professor Emilce Cuda, secretaris van de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika, benoemd tot lid van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen. En benoemde eerwaarde heer John Bognabakeni tot hulpbisschop van het bisdom Maidagori in Nigeria. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.